Bijbelse economie. Economie, ook zonder de Bijbel, is een hoogst problematische aangelegenheid. En als de Bijbel zich dan ook nog met de economie bemoeit, wordt het helemaal ingewikkeld. Ik kan ook niet zeggen dat ik me nou zo bekwaam voel om daar het een en ander over te zeggen. Ik heb enkele neven en aangetrouwde neven, die zijn dokter in de economie. Alleen toen ik ze vroeg waarom ze economie gingen studeren, 10 jaren geleden, toen heb ik nooit een ander antwoord gekregen dan, nou ja, wat moet je anders studeren? En hoe dan ook, het levert geld op. Wat kun je ermee, is altijd de vraag bij elke studie, wat kun je ermee? Vaak kom je niet verder dan, je kunt er les in geven. Maar in dit geval was het, je kon er geld mee verdienen. En dat hebben ze ook gedaan, heb ik geconstateerd. En ik gun het ze van harte. Daar gaat het nou eenmaal verder niet om. Maar de Bijbel heeft er wel het een en ander over te zeggen. Bij nader inzien, economie is een moeilijk vak, een zeer moeilijk vak. Dat komt omdat de hele discipline volstrekt, maar dan ook volstrekt uit de hand gelopen is. Dat kan ik nu makkelijk zeggen. En daarna is de vraag, maar hoe zou het dan moeten? Want langzamerhand, en dat is in de inleiding al gezegd, langzamerhand komt men toch tot het idee dat men zou komen tot een ander systeem. Dat zou dan niet alleen de economie als zodanig betreffen, dat wil zeggen de financiële gang van zaken in de wereld, om het maar populair te zeggen. Maar het betreft ook, men noemt het ook sociaal-economie. Het heeft van doen met de omstandigheden des levens van de mens. Want economie bepaalt zijn omstandigheden. Men spreekt dus ook over sociaal-economie en een sociaal-economisch stelsel enzovoort. Want het heeft ook alles van doen met de wijze waarop wij mensen met elkaar omgaan. U hebt ik kan het niet nalaten dat toch even te zeggen. U hebt in de laatste circulaire een artikel gelezen van een dokter Steenmeijer. Ik ken de man niet. Ik heb de indruk dat dokter betekent dat hij arts was. Dus niet dokter in de economie of zoiets. En ook niet in de godgeleerdheid. Bovendien kan ik ook niet nalaten te zeggen dat ik het artikel al kende, achteraf. Dat was ik merkte het pas later, toen ik ermee bezig was. Ik bleek dat ik een paar jaar terug datzelfde artikel in mijn bezit kreeg via, zal ik maar zeggen. Ik kijk naar broeder Weide. Alleen toen stond er een andere datum bij en een andere naam stond erop. De naam van Ooyen. Daar weten we iets meer van. Er was een generaal uit het Nederlandse leger. Heeft zich beroemd gemaakt door geschiedenis te schrijven van de Nederlandse krijgsmacht. Maar die, diens naam stond op het artikel met een jaartal 1942. Dat was midden uit de oorlog dus. Toen het sociaal-economisch stelsel dus ook volkomen overhoop lag. Maar ja, dat was de hele 20e eeuw al zo natuurlijk. Maar ik vond het artikel in een blad uit 1939. En toen stond de naam Steenmeijer erbij en het was volstrekt hetzelfde artikel. Geschreven dus vlak voor de oorlog kennelijk. En hoe dat nou zit en hoe die andere naam erop komt, daar heb ik me maar niet in verdiept. Maakt ook verder niet uit. Gaat erom dat wat uiteengezet wordt daarin inderdaad een aardige samenvatting is van wat de Bijbel aan belangrijke instructies geeft met betrekking tot het sociaal-economisch leven in het volk van God, in zijn eigen volk. U weet hoe dat was. God creëerde niet alleen het volk Israël, maar bracht het als volk dan ook op uit Egypte. En een van de eerste dingen die gebeurde was dat God de Heer zijn wet gaf op de Sinaï en zei, wij sluiten een verbond. Je hoeft niet. Ze mochten ook hun mening geven. Dat heb u dat gelezen in uw Bijbel toch, hè? Mozes kreeg de statuten mee, zal ik maar zeggen, de grondwet en wat het allemaal maar was. En de Heer zei tot Mozes, lees het volk maar voor en dan hoor ik het wel wat ze ervan vinden. Staat echt in de Bijbel. En daarna staat er dat Mozes dat deed en hij vroeg wat ze ervan vonden. En toen zeiden ze, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat wil zeggen, dat was het ja-woord en dat was dan vervolgens de situatie. Wat wij gewoonlijk niet lezen, hoewel het toch in de Bijbel staat, wel degelijk, is dat een deel van het volk het er niet mee eens was en daarom ook zich distancieerde van het volk en er niet over dacht om achter Mozes aan naar het beloofde land te gaan. Het heeft dan ook heel wat ellende bespaard, enerzijds, en anderzijds waarschijnlijk ook heel wat ellende opgeleverd. Maar hoe dan ook, de Heer zei, als je in mijn land, als mijn volk wil wonen en leven, dan zijn dit de instructies. En dat veel van die instructies inderdaad liggen volstrekt op het persoonlijke vlak en zich dus bezighouden met het individuele leven van de individuele Israëliet, hoop ik toch dat u begrijpt dat zo'n wetgeving in de eerste plaats een nationale wetgeving is aan het volk als zodanig. Met wat je rustig zou kunnen noemen één grondwet. En dat ik dat zo zeg is omdat ook wij, denk ik, moeilijk ontsnappen aan het idee dat de Bijbelse boodschap, wat dat ook wezen mogen, een boodschap is voor ons persoonlijk, individueel. En vooral niet om ons wat op te leggen, maar in de eerste plaats om in onze noden te voorzien. Als je tegen anderen zegt dat je gelovige bent, dan vragen ze, als het nette mensen zijn, vragen ze, heb je er wat aan? Ik moet even stoppen, want die neef die schiet me weer te binnen. Maar goed, heb je er wat aan? Ja, zeker. Nou, dan is mooi het einde van het gesprek. Maar ik wil u dan toch wel voorhouden dat het niet maar de bedoeling is dat wij er wat aan hebben, individueel. God doet een werk in de loop van de wereldgeschiedenis. Dat zijn grote woorden, maar die gebruik ik met opzet en terecht. God doet een werk in de wereldgeschiedenis. En voor zover wij er wat aan hebben, kan dat alleen maar als wij ons aan dat werk van God en daarmee aan de wet van God onderwerpen. En ik heb het niet maar over de Mozaïsche wet, ik heb het over wat God ons onderwijst. Dat heet nou eenmaal wet. En we hebben het ook daarbij over de wet die der vrijheid is, term uit het Nieuwe Testament, ter aanduiding van het Nieuwe Verbond, enzovoort. Wij zouden ons aan dat goddelijk systeem als zodanig onderwerpen. Aan Israël wordt die wet ook voorgelezen. Ik val het samenvattend. Ik zoek dat nou niet met u op, want ik wil nog een heleboel met u opzoeken. En daar kom ik anders niet aan toe. Maar dan staat er dat de Heer zegt, en als je daaraan houdt, zal ik u zegenen. En als je er niet aan houdt, nou ja, dan zul je goedschiks of kwaadschiks uit het land verwijderd worden, want het is mijn land. Als je mijn volk wil zijn, prima, maar dan woon je in mijn land onder mijn wetten en regels. En u weet wat er gebeurd is. Het is met de beide huizen van Israël onder oud-testamentische tijd, althans is het volstrekt verkeerd afgelopen. Nou ja, het is natuurlijk nog niet afgelopen. Gods werk gaat gewoon voort, ook aan Israël. Maar niettemin, de situatie in het land en onder de wet liep op niets uit. Om de eenvoudige reden dat Israël weigerde zich aan de wet te houden. En dan zegt u, en dan zeg ik ook trouwens, maar dat kan toch niet je aan de wet houden? En dan zeg ik, nou ja, aan die nationale wetten, die algemene wetten, zou men zich wel degelijk kunnen houden. Zo moeilijk is dat niet. Maar het probleem is dat de mens gedreven wordt door hebzucht, door zucht naar macht, wat volgens de filosofen hetzelfde is. Want geld is macht, dat weet u wel. De mens wordt gedreven door hebzucht, door macht, door megalomanie. Hij wil groot zijn, machtig zijn, rijk zijn. En hoe kun je dat het beste worden? Hoe gaat dat het snelste? Ik ga vandaag grove woorden gebruiken. Langs de weg van de criminaliteit. Hè? Zal ik nog eens wat lelijk zeggen? Hoe houdt onze Nederlandse overheid zijn macht? Ik heb het gisteren nog aan iemand voorgelezen. Ik ken het niet meer uit mijn hoofd. En, hoe houdt de Nederlandse overheid zijn macht? Door handel in verdovende middelen. Door afpersing. Toch of niet, hè? Nou ja, laat ik er maar niet verder op ingaan. Het is niet zo aardig. En ik bedoel het ook echt niet zo lelijk. Maar vanuit bijbelstandpunt is het zo lelijk. Lelijker dan u waarschijnlijk denkt. Nou ja, u hebt dat artikel vastgelezen, dus u was gewaarschuwd. Maar het staat er niet best voor. Met ons hele sociaal-economisch systeem. Omdat het volstrekt, maar dan ook volstrekt in strijd is met wat de Bijbel daarover leert. Zo simpel is dat. Of dat een boodschap is die wij moeten prediken? Nee, dat is mijn bedoeling ook vandaag niet. De boodschap die wij prediken is dat de mens gerechtvaardigd wordt en daarmee wedergeboren wordt, een nieuwe schepping wordt door geloof in de Heer Jezus Christus. En wat Nederland betreft, we hebben een boodschap niet voor Nederland, maar wel voor alle Nederlanders. En niet alleen voor Nederlanders, maar goed. Zoals Paulus zegt, God verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. En niet dat ze komen tot een wat rechtvaardiger en bijbelser sociaal-economisch stelsel. Maar het punt is dat zo'n goddelijk sociaal-economisch stelsel wel degelijk gevonden wordt in de, als onderdeel van de Mosaïsche wet. En ik heb er persoonlijk niet de minste twijfel over dat dat stelsel ook inderdaad gepraktiseerd zal worden straks in de toekomst. Dat wil zeggen in de toekomst van de Heer Jezus Christus en dus gewoon in de 1000 jaren. Als zijn koninkrijk op aarde gevestigd zal worden. Bovendien zijn het wetten en regels waarvan dikwijls gezegd wordt, zonder op te letten overigens, omdat het er verder niet toe doet, maar waarvan gezegd wordt dat het onder Israël zo ging. En dat is niet waar, het ging onder Israël niet zo. Zo had het moeten gaan, zo zou het hebben moeten gaan voor de Nederlandici onder u. Maar zo ging het niet. Men heeft er zich niet aan gehouden. Een van die sociaal-economische wetten was bijvoorbeeld de wet op het Sabbatjaar. En wij leren uit de Bijbel dat Israël nooit of te nimmer ooit maar een keer een Sabbatjaar heeft gehouden. En dat na 490 jaar dus 70 Sabbatjaren niet gevierd waren. En toen zei de Heer, nou dan wordt het nu tijd om ze in te halen, dus ga er maar uit. Want als het land in het 7e jaar, in het Sabbatjaar, niet bebouwd zou mogen worden, dan moet het nou 70 jaren inhalen. Dus we spreken de Bijbel over 70 jaar van verwoesting. Abusievelijk zeggen wij dan ballingschap. Maar het gaat over, in de eerste plaats, daar heb ik het nu over, 70 jaar verwoesting van het land. Dat wil zeggen, zou 70 jaar lang niet gebouwd worden. Maar het bewijst, en daarom haal ik het aan, dat men dus de hele geschiedenis van Israël in het land nooit zo'n Sabbatjaar gehouden heeft. Want waarom zou je land braak laten liggen? Dan levert het geen rendement op. En dat is slecht voor de economie. En dat is een rekenfout. Dat is een rekenfout. En dat komt omdat men bepaalde factoren niet meegeteld heeft. Niet alleen biologische of zogenaamde, of laten we zeggen, natuurkundige factoren. Maar men heeft God als hoofdfactor buiten beschouwing gelaten. Want God zei, ik zal zorgen dat jullie Sabbatjaar houden, dat in het 6e jaar het land voldoende oplevert, Ook voor het zevende jaar, als het niet bebouwd wordt. En zelfs nog voor het achtste jaar. Want, zei de Heer, het land is van mij. Het is niet een gewoon land. Misschien kom ik die tekst nog tegen. Maar goed, het is niet een gewoon land. Het is mijn land. En elke dag zorg ik voor dat land. En opdat jullie ervan kunnen leven en eten. Want u weet hoe het is met de economie, hè? Economie begint heel eenvoudig. Ik heb u wel eens vaker verteld. Dat is economie in drie delen voor beginners. En op de eerste bladzijde van het eerste deel heb ik gelezen dat er in de wereld niets van waarde is. Dat geld in ieder geval geen waarde heeft, dat het niet groeit. En al dat soort dingen meer. Het enige wat we hebben is arbeidskracht en grondstoffen. De grondstoffen zijn gratis. Grondstoffen zijn gratis. Ligt zo in de grond. En dat geldt voor de landbouw ook. Het komt maar zo op. Het kost niks. En als het in de handel dan toch wat kost, kan het alleen omdat er werk verricht wordt. Om het uit de grond te halen. Dat geldt ook voor de landbouw trouwens. Je moet het toch uit de grond zien te krijgen. En daarna in de schuur. Dat is arbeid. En die arbeid die kan inderdaad betaald worden. En dat is het dan. Maar zo eenvoudig is dat. En als ieder zijn eigen stukje grond heeft en bebouwt, levert het wat op. Daar leef je van. En als je nog wat over hebt, kan je het omruilen voor iets wat je dan wel nog nodig hebt, zal ik maar zeggen. Dan heb je niet eens geld bij nodig. En strikt genomen, de Bijbel kent ook eigenlijk van oorsprong helemaal geen geld, hè? Het bestaat gewoon niet. Geld is namelijk niks. Ik weet niet, u zult ook wel niet meer meegemaakt hebben, maar op die bankbiljetten, zo heette dat, bankbiljetten, die werden uitgegeven door een bank. Het woord criminaliteit heb ik al laten vallen, hè? Er wordt uitgegeven door een bank en er staat dan op dat je tegen inwisseling van dat bankbiljet een bepaalde hoeveelheid goud krijgt. Van de bank. Want dat goud meezeulen, dat is een beetje vervelend. Vooral als het veel is. Het is erg zwaar. Dus er werden van die briefjes uitgegeven. Het goud werd bewaard in de kluis. En je kreeg een briefje mee, een tegoedbon. Daar staat dan op goed voor weet ik hoeveel goud was dat. Nee, dat was van de Evangelische Omroep. Die heb ik nog. Daar staat op goed voor een kop koffie. Heb ik bewaard. Of de koffie daar goed was? Ja, de koffie wel. Nou, de cake was wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, hebben we dat ook weer gehad. Maar dat ruilde je in. Dat was een soort consumptiebon, zal ik maar zeggen. Een tegoedbon. En u weet hoe het gegaan is. Ze hebben enige decennia geleden hebben ze dat goud maar weggehaald. Dus ook een beetje zonder dat goud. Dat kon je ook nog verkopen. En tegenwoordig staat er dus niet op je bankbiljet dat je het kan inruilen voor een bepaalde hoeveelheid goud. Maar dat betekent in de praktijk dat die bankbiljetten dus absoluut niks waard zijn. En voor wat men vroeger zei, het geld van de baas is niet van blik. Ik moet u teleurstellen, het is van blik. Het is geen bal, geen moer, maar in zichzelf niks. En de ondergang van ons economisch, moderne economisch stelsel, ja, dat is vanzelfsprekend. Alles draait om geld, maar geld is niets waard. Ik ken trouwens economen die zeggen, al die staatsschulden met die grote cijfers, dat zijn alleen maar cijfertjes en nulletjes. Ze bestaan niet. Het is gewoon flauwekul. Het berust op een rekenfout. Heel fundamenteel. Alleen we hebben afgesproken dat we ons aan die rekenfout en dat waanidee houden. Maar in de praktijk bestaat het niet. Ik herinner me trouwens een ex van, hoe heette die man? Waarom kom ik nou wel op? Kivon. André van Duin. André van Duin, het zal Frans van Duschoten geweest zijn, die komt dan bij hem op het podium. Ik weet niet hoe het zo ongeveer was, maar die komt bij hem op podium. En die zegt tegen André van Duin, ik krijg nog een tientje van je. En die krijgt hij betaald. Daarna komt er iemand anders bij Frans van Duschoten en zegt, hey, ik krijg nog een tientje van je. Dan geeft het tientje meteen weer door, dan komt weer iemand anders. En dan nog iemand in de zaal, ik krijg nog een tientje enzovoorts. En dat tientje gaat langs een heleboel mensen. En dan, uiteindelijk is het André van Duin die zegt, maar ja, ik krijg nog een tientje van je, van iemand anders. En zo kwam zijn eigen tientje weer terug, er was niks veranderd, iedereen had nog evenveel geld en al die schulden waren weg. He? Ik vind hem fantastisch. Het demonstreert voor ons nu even gemakshalve wat een flauwekul dat eigenlijk allemaal is. Geld bestaat niet. Als u dat artikel gelezen hebt, dan hebt u daarin gelezen een verwijzing naar Genesis 23, waar Abraham een akker koopt, een dode akker, om zijn vrouw te begraven. En waarin staat in vers 9, dat hij mij geven, Genesis 23 vers 9, dat hij mij geven de spelonk van Machpela die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, en dat hij dezelfde mij om het volle geld geven, om het volle geld, tot een erfbegrafenis in het midden van u. Dat staat er eerst. En daarna wordt dat ook betaald. In vers 16 is dat, geloof ik, 400 sikkelen zilvers onder de koopman gangbaar. En daar staat het woord geld, en er staat een aantal, 400 sikkelen zilvers. Een sikkel is een shekel, en een shekel, dat is nog steeds geld, dat weet u, hè? In de staat is het een shekel. Ja. Maar goed. Maar het is een misverstand, want er staat niet in vers 9 dat hij mij om het volle geld geven. Er staat wel vol, maar daarna staat er niet geld. Dat hele woord bestaat niet. Er staat zilver. En het zilver wordt dus gebruikt als ruilmiddel. Maar het is een materiaal dat in zichzelf wat waard is. En niet een tegoedbon. Niet krediet ergens, cijfertjes in een boekhouding, al of niet in de computer, maar gewoon zilver. En in vele talen is er ook geen woord voor geld, men gebruikt het woord zilver, tot vandaag. Nou, in ieder geval in Frankrijk. Toch? Argent, dat is geld, maar dat is niet, het is zilver. En zilver en geld zijn dus eigenlijk synonieme begrippen, maar het is fundamenteel zilver. En met het woord fundamenteel ben ik ineens terecht in de tabernakel, waar heel wat onderdelen van de tabernakel stonden op zilveren voeten. En in de symboliek van de tabernakel, zilver staat voor handel, voor kopen. Dat wil zeggen, heel die tabernakel, die draagbare tempel, als uitbeelding onder andere dan, maar als uitbeelding van de gemeente van vandaag, die is gebouwd op, die bestaat dankzij de verlossing die in Christus Jezus is. Hij heeft ons gekocht en betaald, en zilver is dus in de Bijbel de uitbeelding van lossing, verlossing, en als ik dat woord bespreek, zeg ik er altijd bij, het betekent eigenlijk loskoping. Daar wordt een prijs voor betaald. Maar dat is niet in geld, zoals wij dat kennen. Het is in zilver, een waardevol materiaal. En wat een sikkel betreft, dat is niet een munteenheid. Sikkel is een hoeveelheid gewicht. Het is een gewichtmaat, zoveel kilo. Om zo te zeggen, of wat het maar is, want de juiste waarde, daar gaat het me nou niet om. Maar wat ik wel moet zeggen, is dat waar de bepaling niet is in rekeneenheden zoals geld, munten, bankbiljetten, Maar tegen, het is waardebepaling tegen een hoeveelheid zilver, of als het erg veel is, tegen goud. Dat komen we ook tegen. Zoveel talenten gouds, heet het dan, enzovoorts. En, dus, en wat daaruit volgt, is dat prijzen, in de Bijbel in elk geval, vast geacht worden te zijn. Ik weet wel dat de prijs, handelsprijs van zilver en goud fluctueert, om maar te zwijgen van koper en dat soort dingen meer, tegenwoordig ook. Maar van oudsher, het heeft een vaste waarde en het is dus een vaste handelseenheid, om zo te zeggen. Daar kon mee gerekend worden. En hetzelfde geldt voor de vaste maten en gewichten. Die heb je dan dus ook, die zijn ook vast. En u weet wat een moeite wij hier, misschien niet, maar wij hebben hier in West-Europa nogal wat moeite gehad om te komen tot een internationaal stelsel van vaste maten en gewichten. En het is niet voor niks dat de Europese Unie, al voordat het de Europese Unie was trouwens, zich daarmee bezig gehouden heeft en ons in Nederland verboden heeft om te rekenen met ponden aan gewicht. Mag niet meer, hè? Ons mag dat nog wel ook niet, geloof ik, hè? Mag alleen in grammen. En kilogrammen, en dat was het dan ongeveer. Die andere maten mochten niet meer. Hetgeen zeer problematisch is, want in andere landen gebruiken ze andere maten dan kilogrammen. Maar de overheid legt het dwingend op. Gaat ook niet lukken natuurlijk. Hoe zou de overheid dat ook kunnen? De overheid heeft grote invloed op de waarde van een euro. Van een gulden. En houdt zich bezig met de waarde van het geld. En als het ze uitkomt, verlagen ze de waarde van het geld. Dat heet devaluatie. Want vroeger losten ze zo de problemen op van als een land te veel schulden had. Liepen de schulden uit de hand? Oké, dan werd de munt gedevalueerd, heet dat. Werd ineens minder waard. En daarmee werden de schulden minder waard. Vandaar dat je van die belachelijke kleine rekeneenheden had in de tijd in Frankrijk. De Franse frank was geen moer waard. Hè? En de Italiaanse lieren, dat begint bij 1000 lire. Vandaar de 10.000 lire, dan heb je nog maar zo'n klein muntje, is niks waard. En dat komt omdat ze al heel veel jaren geleden begonnen zijn met systematisch devalueren van de munteenheid. Want daarmee betalen ze hun schulden dan. Heb je dat nog? Ja. Hoe dat dan zit met je investeringen en met je pensioenregeling. Ja, die gaat mee naar beneden. Die hebben je leven lang betaald om een pensioen op te bouwen. En daar zakt die munt en dan ben je pensioen dus kwijt. Nee, je krijgt het bedrag wel, maar het is geen moer meer waard. En dat wil men nu niet meer. Nu wil men die munteenheid op vast niveau houden. Maar ja, nou krijg je het probleem van de uit de hand lopende schulden. Nou moeten die schulden betaald gaan worden. Maar dat gaat niet lukken. Ik vergeet het elke keer. Weet u hoeveel schuld u hebt? Op het moment dat u geboren wordt? Heeft iemand het eens uitgerekend? Nederlandse staatsschuld, hoofdelijk omgerekend. Ik dacht dat het iets van 20.000 euro was, maar misschien, kan me vergissen. Maar het was wel enige duizenden, laat ik het aan de veilige kant houden. Ik geloof, hebben we niet de staatsschuld van 400 miljard? Hoeveel inwoners hebben we? Deel het eens even. Nee, niet dat die cijfers me echt interesseren, want ik denk ook, dit is flauwekul. En dat denkt iedereen, want anders zouden we geen oog meer dicht doen. En daarom houden wij ons dus met elkaar gewoon voor de gek. Wij doen net of zo'n briefje wat waard is. En als ik dat geloof en u, dan kunnen we rustig geld oversteken. Straks aan de boekentafel zal ik maar zeggen, we doen allemaal het spelletje mee, maar het is allemaal flauwekul. Het is kleren van de keizer heet dat. En vroeg of laat wordt er iemand wakker. Dat kan niet anders. Nou ja, zo gaat het. Nou, maar ik was even onderweg naar Deuteronomium 25. In dit tempo kom ik er natuurlijk toch niet doorheen, maar daarna ga ik u gewoon schriftplaatsen opzommen. Deuteronomium 25, waar staat... vanaf vers 13. Gij zult geen tweeërlei, twee verschillende weegstenen in uw zak hebben. Nou staat er niet weeg, maar er staat wel stenen. En de bedoeling is inderdaad weegstenen, want hoe zwaar is 1 kilo? Antwoord, nou hier hebben we een steen en die weegt 1 kilo. Dus die gooien we aan de ene kant van de weegschaal en op de andere kant wegen we 1 kilo druiven uit, of wat het maar was ook alweer, tot die balans in evenwicht is, dat is het dan. En hoe weten we of die steen 1 kilo weegt? Nou, omdat het erop staat natuurlijk. Wij doen het niet meer met stenen, maar van oudsher gebeurde dat wel. En als je de kluit wil belazeren, dan daar werk je dus met twee verschillende stenen. Eén is voor de inkoop en de andere is voor de verkoop. 1 kilo, nee, maar het is minder dan 1 kilo wat je verkoopt. En als je inkoopt, 1 kilo, ja, maar het is meer dan 1 kilo. En zo wordt dus de, juist de kluit hadden we het over gehad. En dus staat er, letterlijk staat er, gij zult niet een steen en een steen in uw zak hebben, een grote en een kleine. Het aardige daarvan is dat het een steen heet, maar in het Engels is een stone nog steeds een gewichtseenheid. De meningen zijn verdeeld, gaat u ook niet uitleggen, maar het is 1 kilo of 6. 1 kilo of 6 en nog wat, gewoonlijk. Want het is zoveel pound. 1 stone is zoveel pound, maar ze hebben ook weer 2 soorten pounds. Dus het schiet niet echt op, daar in Brittannië. Vandaar dat de Europese gemeenschap dan weer zegt, nee, maar geen pounds meer in het Engels, geen stones, maar ook kilo's. Hè? Verplicht, maar dat krijg je in Engeland niet ingevoerd. Maar je vindt het daar nog steeds terug. Maar ik ga ze niet allemaal met u opzoeken. Er staat in ieder geval hier nog vers 15. Gij zult een volkomen en gerechte weegsteen hebben. Gij zult een volkomene en gerechte eva hebben. Dat is een inhoudsmaat. Dat is ook handig als je de 2 verschillende hebt. Om de zaak te bedriegen. Maar let op wat erachter staat. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geven zal. Want al wie zulks doet, is de Heere uw God een gruwel. Ja, al wie onrecht doet. En wij weten dat het woord gruwel, dat is heel makkelijk aan te tonen in de Bijbel, de algemene term is voor zelfs afgoderij. Nou ja, laten we zeggen, het is in ieder geval het dienen van iets of iemand anders naast God. In plaats van God. En wat hier gezegd wordt, is dat deze dingen, dat wil zeggen dit bedrog in de handel, en dat heeft alles met sociale economie te maken natuurlijk, dat wie zich niet aan die inzettingen van God houdt en deze eenvoudige regels, dat die het risico loopt dat zijn dagen dus niet verlengd worden in het land dat de Heer hun God hun geven zou. En dat betekent dus inderdaad, en het is ook gebeurd, dat betekent dat de Heer het hele volk uiteindelijk het land uitgezet heeft. En gewoonlijk staan deze dingen er dan weer bij. Om wat men deed, of om wat men niet deed. Omdat men erop uit was om elkaar, dan nog eens te bedriegen. Een oor aan te naaien. Ik had even een lijstje moeten maken met synoniemen voor bedriegen. Maar het is natuurlijk crimineel. En toch, ik zal niet zeggen dat het bij ons in Nederland zo gaat, maar ik ben ervan overtuigd dat er zijn die op deze wijze handelen. Maar in ieder geval in de rest van de wereld, om zo te zeggen, dat is nogal veel buiten Nederland, heb ik de indruk, daar zijn deze dingen gewoon regel. Dat doet iedereen zo. En alles is daarna dus onderhandelbaar. Vaste maten, vaste gewichten, vaste prijzen. Nou ja, eigenlijk bestaat het niet. Dat kan ook niet in ons systeem. Hoezo kost het een tientje? Want gisteren kostte een tientje meer dan vandaag. Hoezo kost iets een tientje en is het een vaste prijs? U weet toch, dat is het grote probleem in de internationale handel. We maken afspraken, koopovereenkomsten in een bepaalde munt. Daarna wordt die munt gedevalueerd of hij zakt gewoon in waarde. Waardoor dat komt, hebben we het nou niet over. En dan heb je een probleem. Nou ja, jij niet, maar die anderen. En andersom werkt het natuurlijk net zo. En er zijn mensen die worden schathemeltje rijk doordat ze bij wijze van spreken dollars kopen als die laag staat en de dollars weer verkopen als die hoog staat enzovoort. Er zijn speculanten. Of het zijn geldwisselaars. U weet wel, je komt in Israël. Dan loop je midden tussen de Palestijnen dan wel Arabieren. Mag je dat zeggen, Arabieren? Mag je dat nog zeggen? Alleen als het over paarden gaat. Maar goed. Dan weet je niet of je belazerd wordt of niet, maar je moet geld wisselen. En dan lopen die mensen op straat met tassen vol. Hebben we wel eens gezien? Stapels van dat bankpapier. En dan heb je shekels nodig of zo, en je moet betalen in euro's. En dan zeggen ze, nou ja, dat kost zoveel, weet jij veel. Dat kan je zo gauw niet uitrekenen, want je hebt de koers van vandaag ook niet. Kan wel veranderd zijn, even onderweg enzovoorts. En die lui verdienen goud geld, door gewoon te wisselen. Mijn bank ook trouwens. Je brengt hier je geld naartoe. Toch? En je haalt het er weer af, maar als je geld naartoe moet brengen, moet je bijbetalen voor het afleveren. Afleveringskosten of zo, heet dat gewoon, weet ik veel hoe dat heet. En als je geld op wil nemen, kost dat ook geld. Toch? Nee, broeder, ik kreeg een brief van mijn bank die zei: voortaan moet u betalen als u geld stort op uw rekening. Op uw rekening? Ik dacht dat het hun rekening, ik breng het op hun. Maar goed, ik moet betalen als ik mijn geld aan hun uitleen. En het ergste vond ik nog wat onderaan die brief stond. Er stond onderaan de brief: mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u tot het einde van het jaar gratis uw rekening opzeggen. Daar ken ik een andere uitdrukking voor. Dat is gewoon, dan dondert u maar op. Het gaat alleen maar over geld wisselen dat niks waard is. Zie? En in die wereld leven wij zijn eraan gewend. En we zeggen, ze doen er toch wat voor. Moet ik zeggen, nee, ze doen er helemaal niks voor. Ze doen er niks voor. Ze lenen het ook weer uit. Iemand vertelde mij, ik zal niet zeggen wie het was. Iemand vertelde mij, ja, en die bank krijgt van jou een tientje. En dat tientje mogen ze nog 10 keer uitlenen. Dan mogen ze 100 euro uitlenen aan anderen. Waar halen ze het dan vandaan? Want ik heb hem maar een tientje gebracht. Hoe kunnen zij op grond van het tientje 100 euro uitlenen? Dat is legitiem, hè? Dat kan, hè? Onder toezicht van de Nederlandse bank, dat gebeurt. Hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze alleen maar doen omdat geld dus niks waard is. Je schrijft gewoon een getal op, of een briefje, of je typt het in je computer. Het bestaat helemaal niet. En daarna zeggen ze, ze hebben schulden. De bank gaat failliet, ze hebben te veel schulden. De overheid moet bijspringen. Voor wat? Hebben u zich dat niet afgevraagd dat toen die minister, hoe heet die ook weer? Bos heette die, geloof ik. Ja, Bos heette die. Geen familie. Nee. Waar die Bos die miljarden ineens vandaan haalde om die banken in Nederland overeind te houden. Gewoon, je schrijft dat gewoon op. In je boekhouding. En that's it. Het bestaat helemaal niet. Het is een wassen neus. Het is flauwekul. En dat soort dingen stagneren de economie vervolgens. Want niemand weet meer waar hij aan toe is. Want je kan wel handel drijven. Maar als vandaag of morgen de ballon barst en het geld niks meer waard is. Echt niet meer waard is. En dat is al menigmaal gebeurd. Het is als mede de aanleiding geworden. In ieder geval van de Tweede Wereldoorlog. We hebben die briefjes nooit gezien. Een miljoen mark, 5 miljoen mark, 10 miljoen mark, zo'n briefje. Die gezin, voor de oorlog. Ja, ze werden wel steeds groter, die papieren. Die moesten oprollen, geloof ik. Maar goed, doet er niet toe. Kijk, als het in... dat stagneert dus, je kunt wel een overeenkomst sluiten, maar wat gaat er van terechtkomen enzovoort, hè? Daar gaat je mooie bedrijf in prachtige, dure automobielen. Dus maar goed, laten we het er niet over hebben. Maar wat stagneert de economie? Wat dan? Dat flauwekulverhaal. Wij werken nog even hard, wij gaan gewoon door. En ik zou niet weten waarom er iets fout zou gaan. Omdat aandelen minder waardevol worden. Wat wou je met je aandeel doen? Opeten? Ermee reizen? Wat wou je ermee doen? Aan de muur hangen kan altijd nog. Er zijn mensen, er zat die waardeloze dingen aan de muur hangen. Even om me heen kijken, dat kom je hier ook voor het eerst. Nou goed. Ik bedoel, het is echt allemaal niks. Maar het zijn afspraken die wij gemaakt hebben. Het zijn conventies die we voor waar aannemen. Het is vertrouwen dat we stellen in wat ons van bovenaf verteld wordt. Maar het zijn leugens. Het is gewoon gebakken lucht. Ja. Nou goed. Maar kijk wat de Heer hiervan zegt, hè, van dit soort dingen. Van dit soort zaken. Maar goed. Kom er later wel op terug, maar eerst nog maar even het meest fundamentele. Ik heb eens, ik ken hem nog trouwens, een man was toen projectontwikkelaar en niet zo'n kleintje ook. En die legde mij uit, dit soort dingen ongeveer, dat is al vele jaren geleden. Maar hij legde mij uit, kijk, het enige waardevolle wat er maar bestaat in de wereld als zodanig. Het enige waar je niet echt zorgen over hoeft te maken is onroerend goed. Dat is een stuk grond, dat blijft daar liggen. Je moet het misschien onderhouden, dat moet je altijd, je moet er wat mee doen, maar dat blijft daar, hè. En al het andere komt alleen maar voorbij, slijt weg en wat het maar is. Vandaar, broeders en zusters, als je rijk wil worden, moet je in het onroerend goed gaan. Het probleem is echter dat het verhandeld wordt tegen geld en geld is niks waard. Dus het wordt dat is link en daarom staat die huizenmarkt dus ook een beetje stil. Ik persoonlijk vind het volstrekt belachelijk dat een gewoon huisje zo 2-3 ton kost. In euro's, reken het nog even om naar guldens. Dat is voor de ouderen onder ons. Een 500.000 komt eerst. Voor een hoopje stenen, dat is niks anders dan gewoon aarde. Dat kun je uit de grond zo scheppen, klei, leem. Nou ja, je moet het bakken en dan heb je een steen. En als je daar genoeg van hebt, van de spul waar de aarde vol mee is, dan stapel je dat op elkaar en dan heb je een huis. Daar komt het ongeveer op neer. Wat mag dat kosten aan grondstoffen? Oké, aan arbeid erbij dan, logischerwijze. En er staat, oh ja, de grond is zo duur. Dus niet waar, die grond ligt daar, die is gratis, die lag er altijd al, ligt er al eeuwen, die loopt ook niet weg. Per definitie niet, dat kost helemaal niks. Waarom is het zo duur? Omdat de overheid... Ja, meer lelijks mag ik niet zeggen. Men... maakt het duur. Maar in de Bijbel bestaat dit niet, hè? Dat hele idee van die grond is van mij. Dit is mijn eigendom. En begrijp je me goed? Het idee is dat er maar één echt eigendom bestaat in deze wereld en dat is grond. Al het andere moet je na verloop van tijd toch afstand van doen. Omdat het wegrot, omdat het verslijt, omdat het niet tegen de tand destijds kan. Dat kan je zelf trouwens ook niet. Zelfs mijn tanden kunnen niet tegen de tand destijds, nee. Je raakt het toch. Het enige wat blijvend is en wat je ook nog zelfs kunt vererven, dat is grond. Maar in de Bijbel bestaat er geen eigendomsrecht op de grond. Vroeger... lang geleden, ook in Nederland niet. Wat er gebeurt is gewoon, je bent onderweg, je zoekt naar een plek om te gaan wonen. Want de plaats is te klein geworden, de familie is uitgebroken in menigtes, historisch, want dat gebeurde met Israël. En ze zochten een plaats om te wonen en ze trokken een eind weg en ze vonden een prachtige grond. En toen zei Abraham tegen Lot, Lot was per slot hoofd van de familie, al was het een neefje, een oom zeggen van Abraham, maar stamde van Abrahams oudste broer. Hij zegt tegen Lot, jij mag eerst kiezen, kies jij maar eerst. En toen zei Lot, nou dat lijkt me wel een mooi stuk grond. Dan zegt Abraham, oké, dan ga jij daar wonen, dan neem ik deze kant. Van wie was die grond dan? Van niemand. En wij Nederlanders, mag je dat nog zeggen, wij Nederlanders? Volgens prinses Maxima bestaat dat niet, hè? Maar heeft ze jaren geleden verteld, hè? Echte Nederlanders bestaan niet. Maar goed, wij zijn een uitstervend ras. Maar wij Nederlanders, waar komen wij ook alweer vandaan? Oorspronkelijk. Nou ja, wij Caucasiërs, waar komen wij nou eenmaal vandaan? Van over de Caucasus. Heel goed, hoeveel poten. Nou ja, laat maar zitten. Waar ze glazen hoofd van gemaakt. Waar komen wij vandaan? Van over de Caucasus, vanuit het zuiden, dus zal ik maar zeggen, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, door over het gebergte. En dan in een land, van wie was dat land dan? Nou ja, oorspronkelijk van niemand. En daar hebben wij ons gevestigd. Toen kwamen er meer van de familie, ze werden groter en groter, die kwamen achter ons aan totdat het land vol werd. Was toen ook al zo. Nou ja, dan trekken we weer verder Europa binnen. Naar het noorden, tot niet verder kan. En dan ga je linksaf. En dan kom je zo bij de... zo in Noord-Duitsland, tegen Scandinavië aan. En als je daar niet verder kunt, of daar in het noorden niet wil wonen, ga je verder naar het westen, ga je naar linksaf. En dan kom je in Sassenheim terecht. En ik ken hem een land, zal ik maar zeggen. Nee, dat is historisch, maar dat hoeft u niet te onthouden. Maar waar het om gaat is, daar woonde ja niemand. En dus kon je er vrij vestigen. En als je het niet meer zag zitten of je vond het te druk worden of zo, dan trok je weer verder. En uiteindelijk Berend Botje achterna, die ging voorop, hè. Berend Botje, dan steken we helemaal niet eerst alleen de Noordzee over, maar daarna ook nog de Atlantische Oceaan. En je vestigt je daar, van wie is dat land? En u weet toch, dat weet u uit al die films uit Hollywood, die historische films, weet u wel. Die over de cowboys, zal ik maar zeggen, en de trek naar het westen enzovoort. En men vestigde zich daar net zo lang tot een of andere figuur die zei, maar dit land is mijn, er zit een hek om zijn land heen. Van kilometers lang, weet u wel. En dan worden de andere boeren boos, want die zeggen, ja, maar nou kan ons vee daar niet meer grazen. Of juist in dat gebied loopt een beek en er zit water in, nou hebben wij geen water. En wat krijg je dan? Een Hollywoodfilm, ja. Een cowboyfilm, zal ik maar zeggen. Daar ging het allemaal over. Toen ze hekken begonnen te zetten, deze grond is van mij. En in de Bijbel is de grond van niemand. Dat wil zeggen, de Heer zei, het land is van mij. En jullie krijgen het in bruikleen. Het vruchtgebruik. Ieder zijn eigen stuk. Gratis cadeau en geheel voor niets. Nou ja, ze hadden wel eerst 40 jaar achter Mozes aan door de woestijn moeten zeulen. Die ook niet van hen was trouwens, maar goed, dat doet er niet toe. En daarna onder Jozua, die geschiedenis kent u toch? Daarna onder Jozua wordt het land verdeeld. We hebben vele hoofdstukken in Jozua, waarin uitgebreid vermeld wordt hoe het land, het beloofde land, verdeeld werd. Eerst onder de stammen van Israël, in 12 stukken dus. Ja, nee, er was nog een 13e stam. Die kreeg ook wat, maar die kreeg niet landerijen, die kreeg alleen steden. Weet u nog, dat zijn de levieten. Zodat je 48 levitische steden krijgt, maar de levitische steden lagen in de stamgebieden van alle overige stammen van Israël. Maar de grond werd verdeeld en van de grond moest men leven. U weet wel, van het groententuintje achter. Dat is de normale gang van zaken. En dat je daarnaast in de tijd waarop het land niks te doen viel, of in de winter of wanneer het maar was, ja, in die tijd dat deed je wat anders. Dan, als er geen vis te vangen was omdat het winter was, je kon de zee niet op, dan kon je altijd nog in de winter kon je netten gaan boeten of zo, hè. Of iets anders boeten, wat je maar netten bijvoorbeeld, hè. Boeten ze nog meer dan netten? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, wat je maar doet dan, hè, of je gaat, als in de winter niks te doen is en sneeuw ligt, dan ga je zitten hout snijden of zo, dan ga je koekoesklokjes zitten bouwen. Dat doen die lui in het Zwarte Woud, zal ik maar zeggen. En in Zwitserland, waar je maar een paar maanden per jaar sowieso naar buiten kunt, moet je nog op scherp staan ook, want anders ga je de berg af. Ja, dan ben je aan huis gebonden, dus wat ga je daar zitten doen? Klokjes in elkaar sleutelen. Hè? En dan zegt hij, ja, maar dat konden ze misschien niet. Nee, die het niet konden, die vertrokken gewoon verder. Hè? Maar degene die dat wel konden, voelden zich er heel best. En zo is Zwitserland als een uurwerkproductie gekomen enzovoort. Maar het principe is, een grondgebied, de aarde brengt op. En niet alleen via de landbouw, want er zit nog soms wat anders in de grond wat wat opbrengt. Dat heb ik nog nagevraagd aan de stam van Azer. Dat vind ik een prachtverhaal. De stam van Azer. Ik was gelezen wat er van de stam van Azer gezegd wordt. Het grond waar ze zouden wonen zou rijk zijn aan mineralen. De grap van het verhaal is dat het gebied van Azer in Canaan, er zitten helemaal geen mineralen in de grond. Maar de stam van Azer is ergens terechtgekomen waar het barst van de mineralen in de grond. Maar dat is niet in Canaan. Dat is het leuke van de Bijbelse profetieën. Er staat meer in de Bijbel dan je denkt. Maar hoe dan ook, de grond, het grondgebied, was niet van de mensen zelf. Men had het van de Heer gekregen, de Heer had het onder hen verdeeld. En er was zelfs een uitgebreide wet aan verbonden. Ik wil even zoeken waar ik het allemaal opgeschreven heb. Er was zelfs een wet aan verbonden om ervoor te zorgen dat dat stuk land ook daadwerkelijk niet alleen binnen de stam, de oorspronkelijke stam van Israël zou blijven, ook in de loop van de geschiedenis en achter de volgende generaties, maar zelfs in dezelfde familie. En daar zit nog aan vast, dat mocht een familie uitsterven, zoals bijvoorbeeld de familie van Oranje Nassau, bedoel ik maar, hè. Als een familie dreigt uit te sterven, dan zijn er weer voorschriften om te zorgen dat zo'n familie dan toch niet uitsterft, of om ervoor te zorgen dat toch dat stuk grond blijft binnen diezelfde stam en in wat voor die familie moet doorgaan. Dat wil zeggen, de heer zelf heeft in de wet geregeld dat dit gecontinueerd wordt en dat bepaalde stukken grond, dus daarvan was het de bedoeling, dat ze voor eeuwig, om zo te zeggen, voor altijd het eigendom zouden zijn van een bepaalde familie. Niet van een persoon, maar van een familie. Met overigens een persoon aan het hoofd. En zo komen we in de Bijbel terecht bij het idee de hoofden van de families. Want die worden genoemd in de Bijbel, hè? En die zijn verantwoordelijk voor de families. Dat heeft alles van doen, dus ook met eerstgeboorterecht. Dat eerstgeboorterecht is een inzetting die noodzakelijk is om dat erfrecht door de generaties heen te regelen. Maar waar het over gaat, is het land is van de Heer. Dat gold voor een klein stukje land, wat gegeven werd aan de familie van die. U weet wel, aan Jozua een speciaal stuk, aan Caleb wordt speciaal. Van sommigen wordt het speciaal vermeld, van de anderen niet. Maar in het algemeen, zo is het gebeurd. En het werd door het lot bepaald. Gekke, in Engeland hebben ze nog steeds stone als gewichtseenheid. En als je in Engeland het hebt over het lot, een lot, Wat heb je dan als je een lot hebt? Een stuk grond. Zoek het maar op in die woordenboek, L-O-T. Een stuk grond is dat. Het werd door het lot bepaald. Maar het lot wezen dat stuk grond toe. Staat allemaal in de Bijbel. Dat zijn termen die zijn dus toch door de eeuwen heen op een of andere wijze bewaard geworden. Maar men had het land in bruikleen. Daarom lezen wij in Leviticus 25... Exodus, Leviticus 25, vanaf vers 23. Het land ook, het land, zal niet voor altijd, niet voor altoos verkocht worden. Dat wil zeggen, het kon verkocht worden, iemand kon zijn land verkopen. Al spreekt de Bijbel erover zeer negatief, want het is niet eervol om je land te verkopen. Maar het idee blijft dat als iemand op een of andere wijze schulden gemaakt heeft of zo, een schulden moet betalen, moet inlossen, betalen, en hij kan dat niet, dan zou hij wel degelijk zijn land kunnen verkopen, nee, zelfs moeten verkopen, want hij moet zijn schuld betalen, en hij zou zelfs zichzelf kunnen verkopen in slavernij bovendien ook nog. Beide dingen kunnen niet voor altijd, want het land is van de Heere en de Israëliet ook. En hij kan dus als slaaf verkocht worden, maar niet voor altijd. Daarvoor ziet de wet in. Maar hier staat er, het land is het mijne, terwijl gij allochtonen, vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. Dat betekent, want ik probeer het toch snel te doen, en daarom bespreek ik het niet woord voor woord, maar ik leg het eerst uit, ik geef u zo nog wel wat meer Bijbelteksten, dat beloof ik u. Maar dat betekent in de praktijk dat als iemand door omstandigheden gedwongen zijn land verkocht heeft, maar zelfs als iemand het niet door omstandigheden verkocht heeft, maar om het te gelden te maken, dan nog hebben familieleden die eveneens rechten kunnen laten gelden dus op het familieerfgoed, hebben familieleden het recht, dus een recht, om het verkochte terug te kopen. Bij gelegenheid staat er zelfs gewoon in de Bijbel hoe dat werkt. Gooi ik een paar dingen door elkaar, maar dat kan niet anders. Het idee is namelijk dat ook als het land verkocht wordt en het wordt niet teruggekocht, dan nog, als het jubeljaar aanbreekt, en als je pech hebt is dat over 50 jaar, 49, maar de kans is heel groot. De kans is 1 op 49 dat het korter. Maar goed, laten we zitten. Want het is gewoon een jaartal dan, hè? Jubeljaar, over 49 jaar weer. 49 jaar later komt weer een jubeljaar enzovoort. En in dat jubeljaar wordt alle onroerend goed teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. In de praktijk de erfgenaam daarvan. Misschien in sommige gevallen niet. Maar het doet nou weinig te zaken. Het principe is natuurlijk van ouder, het is aan een volgende generatie. Voor alle praktische doeleinden. Misschien leeft de verkoper nog, maar toe maar. Het is op jaren gekomen, het maakt niet zoveel meer uit. Maar in principe, elk 50ste jaar gaat het terug naar de oorspronkelijke familie. Begrijp me goed, ik heb het al gezegd, niet dat men dat deed, maar zo is het wel voorgeschreven. En er wordt een rekensom gemaakt in de Bijbel, ook zo van, als iets dus teruggekocht wordt, als de losser, want zo heet zo iemand bij gelegenheid, van het recht gebruik maakt om het verloren gegaan, het verkochte familiebezit terug te kopen, als hij op zijn strepen gaat staan, van het recht gebruik maakt, moet er een rekensom gemaakt worden van hoe hoog was de koopsom. En hoeveel jaren was het tot aan het jubeljaar? En hoeveel jaren was het tot op vandaag? En dan kun je uitrekenen hoeveel procent van het geheel moet worden afgeschreven. Dat wil zeggen, de lasser had het recht om terug te kopen. En over de prijs hoefde niet te worden onderhandeld. Want als het verkocht werd toen het nog 30 jaar te gaan was tot een jubeljaar, betekent het gewoon dat het verkochte goed in 30 jaar wordt afgeschreven in 30 partjes. En als het na 10 jaar wordt teruggekocht, is dat een makkelijk rekensommetje. Het was niet onderhandelbaar, waren vaste prijzen. Niet in geld, want het bestond niet. In zilver of goud. Moeilijker is het niet. En ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar het grote probleem in de wereld is niet maar de verhouding, dat wil zeggen de grote afstand tussen wat men noemt arm en rijk, daar heeft men het veel over. En het is ook niet geheel ten onrechte, maar in werkelijkheid het probleem is het groot grondbezit. Maar grondbezit in de Bijbel bestaat eigenlijk niet. Het is grondbeheer. Men heeft het voor persoonlijk gebruik. En als belegging is het dus van geen enkele waarde. De prijs neemt niet toe, de prijs neemt niet af. Het is een vast beginsel enzovoorts. En speculatie met grond is dus volstrekt onmogelijk. En er wordt wat gespeculeerd met grond in Nederland. Dat is makkelijk genoeg. Nederland raakt voller en voller. Er moeten steeds meer mensen wonen. Steeds meer landbouwgebied moet bouwrijp gemaakt worden. Dus wat doen die investeerders, die speculanten, ze geld hebben. Althans, ze te goed hebben. In cijfertjes op papier. Dan kopen ze de grond op rondom de bebouwde kom van alle dorpen en steden. En rondom Schiphol. Breek met de bek niet los. Want vroeg of laat moeten die dorpen en steden uitbreiden. En Schiphol moet uitbreiden. En dan wordt de grond ineens een heel wat meer waard. Daar willen de uitbreiders reus wel wat meer voor betalen. En de overheid doet dat wel, de gemeente doet dat ook. Want wat maakt het uit? Ze zetten er huizen op. En daarna vragen ze een veelvoud van dat oorspronkelijke bedrag. Want over overheid en criminaliteit, daar zouden we het niet over hebben. Nooit over nagedacht? Nee, men beschouwt het als een gegeven en maakt er gebruik van. Wij ook, denk ik. Nou, ik niet, maar toen maar. Maar zo gebeurt dat. Maar in feite is dat gewoon misdadig. Maar in de Bijbel komt dat niet voor. In de eerste plaats, grond is van de Heer. En als men het verkoopt, in principe kan dat en moet dat zelfs in geval van nood. Maar na verloop van tijd wordt alles gewoon teruggedraaid, begint het verhaal overnieuw. Wij wachten tot er oorlogen uitbreken. Dat zoveel mensenlevens kosten en de hele samenleving in de vernieling gaat. En de bevolkingsaantal uitgedund wordt en dan beginnen we overnieuw. En dat gebeurt geheid. In steeds hoger tempo. Lees de geschiedenis. Het is veel makkelijker om gewoon elk 15 jaar de zaken terug te draaien. En overigens worden dan ook alle schulden weggestreept. Dat gebeurde trouwens niet om de 50 jaar. Dat gebeurde om de 7 jaar in het zogenaamde Sabbatjaar. Met alle schulden afgelost, nou afgelost, weggestreept. Schulden, hoezo schulden? Gewoon met de wisser op het bord en nou alles weg, beginnen we overnieuw. Dat staat in de Bijbel. En mensen schrikken ervan, die denken, ja maar schulden. Ja, als je schulden hebt, is het prettig. Als je hebt uitgeleend, is het niet prettig. Maar in de Bijbel is geld lenen, ongeacht of dat is uitlenen of ontlenen, want zo heet dat in de Statenvertaling, is weliswaar mogelijk. Maar het wordt beschouwd als een noodmaatregel, ten behoeve van de noodruftigen. Ze zitten in de problemen. En in uiterste nood gebeurt dat dan. Maar het betekent dus dat degene die uitleent dat niet doet om commercieel gewin of, is, of om er beter van te worden in welk opzicht dan ook. Het is gewoon filantropie. En of je je geld ooit nog terugkrijgt, er is geen werkelijke garantie op. Maar u kent toch die tekst? Nou, u kent hem uit het Nieuwe Testament. Maar het is samenvatting van oud-testamentische wet die zegt: God heeft de blijmoedige gever lief. Want men werd geacht te geven aan de armen. Niet omdat die er dan beter van worden, maar wel omdat die dan toch weer een dagje aan de kost kunnen komen, zal ik maar zeggen, te eten hebben. En de Heer zei, is geen enkel probleem, die armen zijn er altijd, dus dat kun je altijd doen. En ik heb je lief als je het doet, en de armen zijn altijd bij u. En die uitdrukking kent u van de Heer Jezus waarschijnlijk. Ter gelegenheid van de zalving in Betanië. Maar het is niet een uitdrukking van de Heer Jezus, het staat in het Oude Testament, in de wet. En de Heer zei, als je het doet, zal ik je zegenen. Dus waarom zou je die arme drommels helpen en ze geld uitlenen? Nou ja, om een Gode welbehagelijk werk te doen en om aanspraak te kunnen maken op de beloofde zegeningen van God. Dat is wat het is. En het houdt de economie op gang. De armen dragen niet bij aan de circulatie, zal ik maar zeggen, toch? Nou ja, die laatste opmerking is niet al te serieus bedoeld, maar vooruit dan maar weer. Maar het, hij is serieus, omdat je als je in met de Bijbel dicht in onze dagen vraagt, maar waarom zou men geld lenen aan anderen? Dan is het argument, nou ja, dan kunnen ze weer wat kopen. En dat houdt de economie op gang. En de productie, want ja, je moet toch een markt hebben. Je kan wel, wat kan je maken bijvoorbeeld? Je kan wel fietsen maken, ik denk altijd een fietsen. Je kunt wel fietsen maken, maar ja, als de mensen geen geld hebben om fietsen te kopen, wat doe je dan? Dan leen je de winst die je gemaakt hebt met het maken van fietsen, die leen je weer uit aan het volk en dan kunnen ze nog meer fietsen kopen. Dat is het eigenlijk. Waarom leent de bank geld uit? De economie op gang te houden. Waarom zijn er politieke partijen die zeggen, die staatsschuld dat is prima, die moet je lekker hoog houden. Staatsschuld aflossen als het kan. Ja, dat moet je niet doen. Het hoeft toch niet? Waarom zou je het doen? Zonde, laat het geld maar onder de mensen enzovoorts. Want dat houdt ze lekker bezig enzovoorts. Waarom doen we ontwikkelingswerk en zorgen we dat die arme drommels elders in de wereld dan wat geld te besteden hebben? Dan kunnen wij ze weer wat verkopen. Dan hebben ze weer wat te besteden. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, want ik wil absoluut ook niet voor een vakman doorgaan. Maar dit zijn samenvattend in gewoon Nederlands toch de argumenten die gebruikt worden in al die overleggingen. Ook internationaal, zal ik maar zeggen. Dat is maar waar het allemaal over gaat. Maar het hele probleem is dat ons moderne economisch systeem gebaseerd is op schuld. Hoe weten we of het goed gaat of slecht gaat met de economie? Vertelt u mij dat eens, hoe weten we dat? Nee, niet met een natte vinger, maar gewoon heel concreet. Hoe weten we dat? Waar wordt het aan gemeten? Aan rentepercentages. Of rente oploopt of zakt. En dus, want het is er nou mee van, of aandelen of waardepapieren meer waard worden of minder waard worden. Begrijp je me goed? Het is altijd wat de gek ervoor geeft. Echt waar. Het is onderhandelbaar. En als de prijzen oplopen, zeggen we het gaat goed.
Oh ja? Als de prijs van de huizen oploopt, gaat het dan goed? Voor wie? In de eerste plaats voor de overheid. Natuurlijk, ze hebben de overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%, heb ik onlangs vernomen. Verlaagd naar 2%. Ze moesten zich doodschamen. Ze dragen er niks aan bij. Dat huis, dat pand, dat staat daar. En ik heb het en ik verkoop het aan u en de overheid. Zeg, ik wil er 2% van. Die hebben belang bij hoge huizenprijzen. Tonnen betalen voor een beetje grond wat gebakken is en op elkaar gestapeld. Of in een mal gegoten samen met wat grind. Dat ik lekker aan natuurlijk, grind. Tot betonnen panelen enzovoort die tegen elkaar aangezet worden. En dan heb je een huis. Tonnen. En de overheid strijkt er dat geld van op. Toch of niet? En elke 7 jaar, heeft van mij verzekerd, wordt onroerend goed verkocht. Gemiddeld. Dus elke 7 jaar vakt de overheid het lage percentage van 2% en steekt dat in zijn zak. En doet daar niks voor. Heb u dat nog? En als u dat pand dan hebt, dan moet u ook betalen elke jaar weer opnieuw. Alleen omdat dat het van u is. En dan zie je ergens een mooi huis staan en dan zeg je, je kan wel zien waar het geld zit. Die kunnen wat betalen. Ik denk altijd, zou ze nog geld over hebben om brood te kopen? Ik zeg altijd, we hebben wel spullen, maar geen geld. Wordt soms lastig. Dat zijn van die vreemde dingen. De overheid denkt ook zo. Ik lees ze maar uit. Maak ze maar arm. Dan moeten ze geld lenen. Maak de mensen maar arm. Als ze arm zijn, moeten ze geld lenen. En als ze geld lenen, dan moeten ze het daarna betalen. Nee, niet terugbetalen. Nee, niet terugbetalen. Dat was vroeger. Dat heette annuïteitenhypotheek. Dan moest je zoveel procent rente betalen, maar ook elk jaarlijks een bedrag, een percentage aflossen. Zodat tegen de tijd dat je zo oud was als ik, dan was je huisrente vrij, want dan heb je geen inkomsten meer, dan mag je, of hoef je niet meer te werken. Dan, sommigen mochten dan niet eens meer werken, en dan moest het huis afbetaald zijn. Maar het is al lang niet meer zo. Tegenwoordig heb je aflossingsvrije hypotheken, waarom doen ze dat? Nou, om je nog meer te kunnen uitlenen. En dan zegt in de eerste plaats de overheid, zegt nou, de mensen kunnen veel meer geld lenen, dus we kunnen de huizenprijzen weer omhoog zetten. Ik kan weer omhoog. Ze halen het toch bij de bank en ze hoeven het niet af te lossen, dus ze kunnen zich meer permitteren. En de bank die zegt, dat is mooi, die grote hypotheek die ze genomen hebben, dat was in Amerika, weet je nog, flinke hypotheken geven enzovoort. Want ja, dan moeten ze rente betalen, dat is onze winst. En wat gebeurt er? Het geld neemt toe en het groeit en het groeit en het groeit. En in werkelijkheid gebeurt er helemaal niks. Want die huizen blijven staan, die grond blijft staan, er wonen mensen en er gebeurt verder helemaal niks. Wie betaalt dat? Als dat geld toeneemt. De arme drommel. Logischerwijze. U en ik. Voor ons levensonderhoud. Nee, alleen om mensen die geld hebben en het ons uitgeleend hebben, om die nog rijker te maken, zodat ze nog meer arme drommels enzovoort. Dat is wat gebeurt in de praktijk en wij vinden het een gewoon systeem. Maar het is allemaal flauwekul. Dat in de eerste plaats. Maar veel belangrijker is, want daar gaat het ons om, want mij maakt het allemaal verder niks uit. Maar echt niet. Maar waar het om gaat is dat de Bijbel ons voorstelt hoe het dan wel zou gaan. En wat dat grondbezit betreft, ik weet niet, ik heb misschien de geschiedenis niet, maar niet alleen onze voorouders kwamen hier naar West-Europa, daar woonde gewoon niemand. Maar men zette daar geen hekken omheen. En als een stuk land onder water liep of zoiets, dan trok men zich een eindje terug. Wat verder naar het binnenland in, of op een terp, of op de Veluwe, of zo, waar het wat hoger is, weet u wel. Dat is van oudsher dus ook het langst bevolkt geweest in het In de vroege tijden, hè? Het hogere deel van Nederland. Maar men had geen vaste grond. Men kon gaan en staan waar men wilde en zich vestigen waar men wilde. En dat deed men ook. En voor zover er zoiets bestond als een overheid, want die bestond wel degelijk, had hij niet macht zozeer over de grond, maar alleen over de mensen. Namelijk, die volkeren waren families. En iemand daarvan was het hoofd van de familie in de rang van opperwachtmeester. In de rang van ritmeester. In de rang van koning of wat het maar was. Koning, keizer, admiraal of wat ze maar waren. En die gingen over de mensen. Als er problemen waren onder de mensen, werd het toezicht uitgeoefend door... Nou ja, het stamhoofd, of hoe je die luid dan maar noemt. En dat is een Bijbelse aangelegenheid. Maar het ging niet over grond. Dat is later pas gekomen. En toen kregen de machthebbers macht over de mensen die op hun grond, in hun territorium, woonden. Dat is het zogenaamde feodale stelsel. En langzamerhand is men zich toen gaan vestigen binnen dat stuk grond met een machthebber daarboven. Toen werden alle mensen ineens horigen, want toen verklaarde de koning of de graaf of de admiraal, wie het maar was, die verklaarde dat stuk grond tot zijn bezit of zoiets. Of het ging nog geraffineerder, de hoogste koning, de opperkoning, de high king, die zei gewoon, dit stuk grond, dit is voor jou. Daar woonden allemaal mensen op. Maar het was ineens, de koning gaf het aan de hertog als leen, heette dat. Het was van niemand, maar vanaf dat moment wel. En allen die er ook woonden waren toen horigen. Waren onderworpen aan de hertog, de graaf, de markies, noem nog eens wat geks. Weet je veel. Hè? Zo ging dat langzamerhand. En zo kwam langzamerhand dat specifieke grondbezit tot stand. Maar het is eigenlijk een heel onnatuurlijke aangelegenheid die dan ook voor vele problemen oplevert. En ik vertel deze dingen gewoon om te laten zien wat een raar land wij eigenlijk zitten en wat een rare samenleving wij terecht zijn gekomen. Wij staan zo ver van die basale Bijbelse beginselen af. Maar goed, u moet het zelf maar eens nazoeken. Ik zal u even wat dicteren. Voordat we gaan pauzeren. Het land is van de Heer. Ik heb u genoemd Leviticus 25 vers 23. Maar je zou het gedeelte verder ook moeten lezen. Maar er staat nog het een en ander meer. Ook over de lossing daarvan. Daar staat dan dat als het verkocht wordt. Kan de losser, het hoofd van de familie of wie maar ook. Kan het gewoon terugkopen. Het is het recht tot lossing voor de vaste prijs. Alleen als grondgebied was binnen een stad, dat is wat anders dan bebouwbare, dat wil zeggen landbouwgrond. Als het was binnen een stad, dan kon het ook gelost worden nadat het verkocht was, maar alleen maar gedurende het eerste jaar en daarna nooit meer. Maar dat komt omdat grond in de stad niet beschouwd wordt als van enig praktisch nut, opdat het wat zou voortbrengen. Maar de grond in de stad of een plek, een huis in de stad, heeft als functie dat men daar een ambacht uitoefent. En beter nog, dat men daar handel drijft. Dat zijn de centrale posten, daar heb je dus je magazijnen, zeg maar je winkels voor nodig, enzovoorts. Maar met de productie van de grond als zodanig heeft het niks van doen, en vandaar. Maar na Leviticus 25 vers 23 noem ik u Deuteronomium 32 vers 43. En vervolgens 2 Kronieken 7 vers 20. Jesaja 14 vers 2. Jeremia 11, vers 15. Hosea 9, vers 3. Joël 2, vers 18. En Joël 3, vers 2. Dit land was dus het land van de Heer. Mijn is het land, zei de Heer. Mijn land. En als je mijn volk niet wil zijn, wat moet je dan in mijn land? Dan zet ik je eruit. Dat was bijvoorbeeld Jeremia. Waar dat staat. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Het idee is bovendien dat van dat onder, nou ja, dat het land onder het volk verdeeld wordt ter wille van het vruchtgebruik. Daarvan noem ik u Numeri 26. Leviticus Numeri 26. Waar bijvoorbeeld staat in vers 53... Aan deze zal het land uitgedeeld worden ter erfenis naar het getal der namen. En we lezen zelf de rest van het verhaal. Het land wordt verdeeld overeenkomstig met inwoneraantal. Grote families kregen grote stukken gebied, kleine families kregen kleine gebied, afhankelijk van het aantal personen. Vers 55, het land nochtans zal door het lot gedeeld worden. Maar zo'n stukje land, zei ik al, heet in het Engels een lot. Hoe zou het toch komen dat het juist in Engeland bewaard geworden is? Nou, naar de namen der stammen hun vaderen zullen ze erven. En dan vers 56, naar het lot zal elks erfenis gedeeld worden tussen de velen en de weinigen. En we vinden inventarisatie daarvan uiteindelijk in Jozua. Maar ik noem u nog schriftplaatsen. Namelijk in dit verband Numeri 33 vers 54... Deuteronomium 19, vers 14, die ik even voorlees, want daar staat: Gij zult uw naasten landpalen, die de voorvaderen gepaald hebben, bepaald mag ook, dat wil zeggen dat de palen geplaatst zijn, grenspaaltjes, schuttingen, hekjes, tussen ons en de buren. Gij zult uw naasten landpalen die de voorvaderen gepaald hebben niet verrukken in uw erfdeel dat gij erven zult in het land het welk u de Heer uw God geeft om dat erfelijk te bezitten. Hebben u dat? Die verdeling van het land ooit onder Jozua zou blijven bestaan, zou vastblijven. Dit is land van deze familie en dat blijft het. Kan verkocht worden, oké, maar dan komt het toch weer terug. Kan teruggekocht worden, kan, en anders komt het vanzelf terug. Gratis cadeau geldt niks in het jubeljaar. Die dingen lees je dus ook in Jozua 14 vers 1 en 2. En daarna wijs ik u in het voorbijgaan op de kwestie van de dochteren van Zelafehat. Zelafehat. De dochteren. Er waren geen zonen namelijk. En toen vroegen de dochteren aan Mozes: ja, maar nou sterft op meteen onze familie al uit. Krijgen wij dan geen erfdeel? Krijgt ons vaders huis geen erfdeel dan in het land? En toen zei Mozes: wacht even, ik ga het de Heer even vragen. En daarna, ja, zo was het gewoon, hij wist het ook niet. En daarna kwam hij terug en zei: nou, het is zo geregeld dat dochters ook kunnen erven als er geen zonen zijn. En als dus de familie dreigt uit te sterven, want dat is de Bijbelse norm altijd geweest, hè? Erfrecht via de man. En dus ook erfrecht wat betreft de familienaam via de man, niet via de vrouw, via de man. Maar wat de dochters betreft, zij kunnen erven als er geen mannelijke erfgenamen zijn, vooropgesteld dat zij trouwen met een man uit hun eigen stam, zodat hun erfenis blijft binnen in ieder geval de stam. De vaderlijke stam, hebben jullie dat nog? Is het van belang? Is het ooit toegepast geworden? Ja, aan de dochter van Selafiat. Want je leest het verhaal in, schrijf hem op, nummer 27. Nummer 27, vers 1 tot 11. Daarna nog een keer in nummer 36 vanaf vers 2. En daarna vind je het uitgevoerd in Joshua 17, vers 3 tot 6. En het is van belang omdat de troon, niet het land, maar de troon van David ooit vererfd geworden is via een dochter uit het koninklijk huis. Die dan logischerwijze getrouwd moet zijn met een man uit haar eigen stam. Het enige probleem ervan was dat je die man uit haar eigen stam, dus uit Juda, niet vindt in Canaan, maar in Ierland. Dus dat is een heel apart verhaal. Maar daar heb ik het nou niet over. Maar het gaat erom dat dit niet maar een wet is die toen werd toegepast. Maar het is een wet die zwart op wit en zelfs drievoudig minstens in de Bijbel staat, omdat het wel degelijk ook een profetische toepassing heeft. Zoals het met zoveel wetten het geval is. Nou goed. Wat betreft dat huis in de ommuurde stad, wat ik u dus straks even noemde, dat kan nog teruggekocht worden, maar alleen binnen een jaar na de verkoop. En daarna niet meer, nooit meer. En dan blijft het in andere handen dus. En dat staat ook in Leviticus 25, waar we er straks even waren. Maar nu in vers 29 is dat. Maar dat komt omdat het niet gaat om de vruchtbaarheid van het land als zodanig. Vanmiddag hebben we het weer over allerlei andere zaken die daar rechtstreeks mee samenhangen. Want het probleem is natuurlijk dat het zijn stuk voor stuk aparte wetten, maar ze grijpen logischerwijze in elkaar. Je kan ze niet los van elkaar zien. Een van de belangrijkste dingen die ik natuurlijk al heb aangehaald is dit. Dat ons economisch systeem in stand gehouden wordt door leningen. Dat kan niet anders, omdat per definitie alles duurder wordt. Men wil er meer geld voor vangen voor de producten die men levert. Het wordt duurder en duurder. Je komt vanzelf dus terecht bij dat je klanten die kunnen niet meer afnemen. Je moet ze dus geld geven, lenen. Dat willen ze ook wel, want ze willen wel afnemen. Ze willen allemaal rijk worden, weet je veel wat, hè. En sinds lange tijd is onze hele economie gebaseerd op die kwestie. Geld lenen. En als we het niet hebben, dan lenen we het van een ander. En als we het wel hebben, lenen we het uit. En dat is de belangrijkste bezigheid in de economie. Dat is niet de handel, dat is dat schuiven met geld. Dat er niet is, maar dat men heeft uitgevonden. Als rekeneenheid. Mark my words, binnen afzienbare tijd bestaat contant geld niet meer. Echt niet, men is zo hard aan het werk. Dat zegt men niet hardop, maar daar komt het toch neer. Men bandt het uit. Want dat papiergeld, dat is nog iets tastbaars. Daar kunnen ze weinig mee doen. Ze kunnen er wel wat mee, maar heel weinig aan marchanderen. Maar als het alleen een rekeneenheid is, dan kunnen ze je nog meer belazeren, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar en dat lenen, dat berust dan weer op het systeem van, wij vangen rente voor wat we uitlenen en we betalen rente aan degene die ons geld leent. En de Bijbel zegt, wie dat doet is een moordenaar. Wie uitleent tegen rente, maar ook wie leent tegen rente is een moordenaar. Het is de Heer een gruwel. Zwart op wit en vele malen in de Bijbel herhaald. Het is vergif, staat er, en je gaat er aan dood. Het is moordend. Dat is ook inderdaad zo. Maar daar hebben we het vanmiddag over, want we geven eerst het woord aan broeder Bosch.